Koninklijke Horeca Nederland heeft met de lobby flink wat voor elkaar gekregen, terwijl de lobby van de ZZP'ers mislukt lijkt. En vleesverwerker Vion ziet het imago nog verder verslechteren na de uitbraak van het coronavirus onder het personeel. Ik bespreek het met het lobbypanel, bestaande uit Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic, Frans van Drimmelen, directeur van Dreugen en van Drimmelen, en mijn zakenpartner Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Mark, voor de eigen agenda is het podium geheel aan jou op dit moment. Waar wil jij het over hebben?
Nou ja, waar wij nu op dit moment mee bezig zijn en waar we ons druk over maken, en dat doen we ook voor een klant dus. Ja, dat is eigenlijk dat de dagrecreatiebedrijven, zoals Artis, de Efteling en Walibi, wie kent ze niet? Ja, die hebben grote omzetverliezen, maken wel 60% omzetverlies. Ja, en die lopen toch een beetje, heel veel, die lopen veel geld mis en die krijgen 0 euro uit de NOW-regeling. We zijn druk voor ze bezig om ze te helpen om bij politici en bij de overheid aandacht te krijgen. Om te zorgen dat er wel passende maatregelen en noodsteun voor de attractieparken en bedrijven in Nederland kunnen plaatsvinden. Zodat die volgend jaar ook nog bestaan en er een toekomstbestendige toekomst is voor het bekende dagje uit.
Ja, en hoe komt het dat die sector tot nu toe dan over het hoofd gezien is? Want bijna iedereen maakt toch wel op de een of andere manier aanspraak op een vorm van steun?
Ja, klopt. Nou ja, het probleem zit hier vooral in de pijldata, waar op de zogenaamde NOW-regelingen 1 en 2 zijn ingericht. En dat gaat erom op welk moment in het jaar maak je je omzet. En vanuit de overheid geredeneerd is dat heel logisch om te zeggen, nou, dat doen we in januari of dat doen we in maart. Maar juist voor deze bedrijven zoals Artis, de Efteling en Walibi, zij maken juist de komende maanden in de zomer maken zij hun grootste omzet. En daar moeten ze het van hebben het hele jaar lang. Dus de pijlmomenten die zijn precies voor deze groep verkeerd. En daarnaast hebben zij ook gewoon grote investeringen in die parken. Dat zijn allemaal vaste kosten die je niet zomaar terugverdient. Ook niet met een verminderde omzet straks in de zomer. Want ook de dieren in de dierenparken, zoals in Blijdorp, die moeten het hele jaar door gewoon verzorgd blijven worden. En dat brengt kosten met zich mee.
Ik snap het. Maar ik heb toevallig deze week gesproken met de directeur van Ouwans Dierenpark. Die heeft natuurlijk ook nog wel een extra attractie achter de hand. Want daar is een babypanda geboren, dames en heren. En ik stelde hem de vraag, hoe is het volgend jaar gesteld met het aantal dierentuinen in Nederland? Zijn er volgens mij nu 13. En hij zei, die gaan het eigenlijk allemaal wel redden. Het is allemaal eventjes wat minder dan we hadden gedacht. Maar we hebben ook nog wel een buffer en we kunnen in de komende maanden redelijk wat inhalen. Dus hoe somber is het nou werkelijk? Vraag ik aan jou ook.
Nee, het is wel degelijk somber, want als die omzetderving, als daar niet enige enige dekking voor is, dan betekent dat dat ook gewoon gevolgen zou hebben voor de capaciteit en het aanbod in de nabije toekomst, maar ook voor de werkgelegenheid. Want dat is ook wel iets waar natuurlijk grote zorgen over zijn. Van kunnen we de mensen die we in dienst hebben straks nog wel betalen?
Ja.
En kunnen we er wel open zijn op de manier zoals we dat nu doen?
Ja. Frans van Drimmelen, hallo.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Wat staat er op jouw eigen lobbyagenda?
Navolging van wat er net gezegd werd. De evenementenlocaties hebben het zeer zwaar. Op dit moment, er nul omzet wordt daar gedraaid. En je kunt je voorstellen, er wordt geen congres georganiseerd. En ook bruiloften zijn niet van deze tijd, want iedereen wil toch meer dan 30 of meer dan 100 mensen uitnodigen. Dus dat gaat echt tot het eind van het jaar duren, voordat er echt weer wat omzet gedraaid kan worden. En daar werken toch, er staan zo'n 33.000 banen op de tocht daar. Dus dat is nijpend. Dat houdt mij nogal bezig de afgelopen tijd. Als je congressen op afstand wil gaan organiseren, ook als je dat doet op een hybride manier, met online mogelijkheden, dan is dat gewoon totaal niet nog rendabel te maken. Dat betekent dat evenementenlocaties behoorlijk steun nodig hebben van de overheid. Daar wordt overigens ook heel constructief met het ministerie over gesproken. Dat zal morgen ook in het debat blijken. Maar ik ben daar, dat is een van de grote zorgen.
Ik heb begrepen dat de branchevereniging van de evenementen begin juli, geloof ik, zelf een evenement gaat organiseren. Of misschien zelfs wel juni, om de leden te laten zien wat er allemaal wel kan. Dus in die hybride vorm, een soort voorbeeldcongres, om vooral te laten zien, het is niet allemaal verloren. Maar jij zegt eigenlijk, zeker dit jaar, is al zo goed als voorbij. Want het is niet rendabel
te maken. Iedereen die een congres organiseert weet dat je toch een maand of 2 tot 6 weken van tevoren de uitnodiging de deur uit wil hebben. Ja. En daarvoor moet je het georganiseerd hebben. Nou, reken maar even uit in tijd. En zeker, er is nog wel het een en ander mogelijk, maar het is absoluut niet rendabel te krijgen. Dus dat betekent toch dat ondersteuning blijvend nodig is, totdat er weer normaal gecongresseerd kan worden. En op dit moment is de omzet nog nul. Maar ja, de sector is natuurlijk wel creatief en ook bezig na te denken over wat nog wel kan. Daar zijn ook protocollen voor. Maar de financiële situatie is zorgelijk daar.
Jacqueline, jouw lobbypunt, nu je toch het onderdeel bent van het lobbypanel, waar wil jij het over hebben?
Ik wil het over de mediabedrijven hebben.
Altijd welkom hier.
Altijd welkom, ja. En over het belang, denk ik, wat juist nu blijkt, is dat we gewoon behoefte hebben aan goed nieuws. En dat vereist ook een zekere versnelling van die mediabedrijven om te investeren in een digitale aanwezigheid. Sommigen zijn er toch wat laat echt mee begonnen.
Waarom kijk je mij zo aan? Vind je dat het ook geldt voor BNR bijvoorbeeld?
Nou ja, weet je, volgens mij heeft iedereen wel een podcast of digitale presence. En dat gaat de goede kant op. Maar om bijvoorbeeld het veel relevanter te maken voor de gebruiker en veel meer in contact te komen met die gebruiker, daar zit, denk ik, daar kan iets verbeteren.
Nog weer iets beter dan het nu al gebeurt.
Ja, ja, dat denk ik wel. En ik zou deze tijd aangrijpen om dat dan ook goed te doen. En vooral ook te waarderen wat je hebt. En dat is die kwalitatieve content. En daar ook een goede prijs voor vragen.
Merci. We gaan naar een lobby waar we de afgelopen weken al veel meer over hebben gesproken. Ook omdat die overal was. De lobby van de horeca. Want vanaf volgende week, meen ik, mag het dan toch mensen uit 2 verschillende huishoudens op hetzelfde terras aan 1 tafeltje binnen 1,5 meter. Frans, is dat een wereldprestatie dat er doorgekomen is? Hoe is dat gelopen?
Nou, volgens mij is het geen wereldprestatie, maar het is wel knap. En de manier waarop de Koninklijke Horeca Nederland de lobby heeft gevoerd is ook echt prima. Namelijk naar buiten toe met name laten merken dat de situatie nijpend is. En in de onderhandelingen met het ministerie dan ook echt een regeling treffen die hen gaat helpen. Je kunt namelijk gewoon samen met iemand die niet in je huishouden zit toch uit eten gaan. En dat is heel belangrijk voor ze, want daar leeft de horeca van. En dat ze dat buiten de media om geregeld hebben. Hè, en dus gewoon in goed intern overleg met het ministerie. Dat is gewoon een heel slimme strategie van ze geweest. Dat hebben ze heel goed gedaan.
Het is wel bijna het enige dat ze buiten de media hebben gespeeld, heb ik het idee.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar. Hè. Ze hebben ook laten zien dat de situatie echt nijpend is. En dat heeft ervoor gezorgd dat het ministerie daar ook in meegegaan is. Maar ze hebben niet de onderhandelingen gevoerd via de media. Dat is al echt wat anders.
Mark, jij moest hier ook eventjes over nadenken. De mediastrategie van Koninklijke Horeca Nederland. Wat vind jij er dan van?
Ja, die mediastrategie is goed van ze. Maar ik denk toch dat Koninklijke Horeca Nederland met voorschrijdend inzicht, dat ze hebben besloten om toch wat dingen ook gewoon achter de schermen, zoals Frans dat zegt, te regelen. Dus ik vind, aan de ene kant hebben ze het goed gedaan. Ook zoals Frans zegt, ze hebben de hele discussie om de horeca laten draaien. Het lijkt wel alsof het een vitale sector is. Dat is natuurlijk wel onzin. Het is een van de vele sectoren die geraakt is en wordt door de huidige crisis.
Dus nou, het is misschien geen vitale sector, maar wel een in het oog springende sector die inderdaad, dat valt niet te ontkennen, heel erg zwaar geraakt wordt en waar heel veel mensen indirect of direct mee te maken hebben.
Zeker, zeker, zeker. Maar het land draait gelukkig gewoon door. En ze hebben zichzelf goed op de kaart weten te zetten. En je merkt gewoon, bij Koninklijke Horeca Nederland hebben het er vaak over gehad. Ja, het is wel op het randje van een goede lobby en op het randje van vervelend. Ze lijken soms ook een beetje rupsje nooit genoeg. De overheid doet echt veel voor ze. En dan krijgen ze ook, ze krijgen ook veel. Ik vind ook wel dat dat ondertussen leidt het wel. Je moet bijna een encyclopedie of een uitleg meenemen, een handboek, om te kijken wat je nou wel niet moet reserveren, met wie je wel en niet, en welke combinaties aan tafel mag zitten op een terrasje of in een restaurant. Dus ik zou, als ik Koninklijke Horeca Nederland was, zou ik samen met de publieke omroep toch een soort een programma opzetten op tv, dat we kunnen een uitleg krijgen wat mag wel en wat mag niet dadelijk.
Nou, Jacqueline?
Ik vraag...
Ik ga even naar Jacqueline, daarna Frans. Ja. Zeker weten, ben je niet vergeten.
Nou, ik vraag me wel af of je dan toch een beetje lastig moet zijn in de media om die plek aan tafel te krijgen en toch meer voor elkaar te krijgen dan dat je hebt zonder dat je dat doet. Want daar lijkt het een beetje op.
Ja, dat is precies wat ik, hoe ik wilde reageren. Want inderdaad, ik ben het wel met Mark eens. Ze hebben echt veel te veel de publiciteit gezocht. Dat kan ook tot irritatie leiden. En eigenlijk is het beter om je gesprek te voeren zonder dat je al dat mediageweld gebruikt. Dan kan je ook gewoon veel beter en veel rustiger met het ministerie en alle politieke stakeholders overleggen. Dus mijn advies is eigenlijk meestal om dat juist niet te doen.
Oké, dan gaan wij van de ene lobby naar de andere. En dat doen we met het lobbypanel bestaande uit. Ik doe even een jingle, dan klinkt het heel erg hip. Mark, dat ben ik. En het lobbypanel is Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Frans van Drimmelen, directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Want de horeca heeft met de mediastrategie uitgekiend of niet best wel wat voor elkaar gekregen. ZZP'ers dan, die krijgen in het verlengde steunpakket te maken met een partnertoets, waarbij ze dus geen steun krijgen als hun partner boven een bepaald bedrag verdient en de inkomensval niet voldoende is. Hoe kan het nou dat hier zo'n aanzienlijk magerder resultaat komt uitrollen, Mark?
Ja, dat is één woord, dat heet verdeeldheid. Als er nou één groep in Nederland is die zichzelf matig tot niet goed heeft georganiseerd, is het wel de ZZP'ers. En een kleine zoektocht levert al een vijftal belangenbehartigers op. Dan heb ik het over ZZP Nederland, MKB Nederland, ONL, het platform Zelfstandige Ondernemers en niet te vergeten natuurlijk de werkvereniging van Roos Wouters. Dus als één sector verspreid is in de belangenbehartiging en verdeeld is, dan zijn het wel de ZZP'ers. En in die zin, er is keus genoeg voor de belangenbehartiging en eigenlijk is er te veel keus in de belangenbehartiging. Dat maakt ook dat de lobby moeilijk is vanuit deze sector om te doen. En dat komt ook omdat de achterban ook niet één geheel is. En er zijn zoveel smaken ZZP'ers. Er zijn ZZP'ers die aan de lage urenloonkant zit. Die hebben echt ongelooflijk hard goede belangenbehartiging nodig. En er is een hele grote groep ZZP'ers die aan de hogere kant van de uurlonen vallen. En die zitten vaak helemaal niet te wachten op allerlei belangenbehartiging die interesse in hebben. Dus in die zin is het een verdeelde achterban en ook een verdeelde lobby.
Nou, ik heb ze wel gehoord. Niet alle partijen evenveel misschien, maar ze zijn er wel degelijk geweest in de talkshows, ook hier in dit programma overigens.
Ja.
Dat is dus geen garantie voor succes, Frans.
In het geheel niet. Ik ben het ook helemaal met Mark eens. Die verdeeldheid is er. Maar het is ook nog eens een keer zo dat ze dan heel verdeeld lawaai gingen maken in de media. Nou, dat is echt funest. Want niemand weet eigenlijk meer precies waar die ZZP'ers voor staan. Dat hebben ze echt super slecht gedaan. Met dan ook gewoon een heel negatief resultaat. Ik zou ze aanraden de volgende keer even met elkaar te gaan samenwerken. En niet zoveel gemengde lawaai te maken.
Ja, maar dat is natuurlijk, Frans, dat is het hele probleem dat Mark ook adresseert. De ZZP'er, om het maar clichématig uit te drukken, die bestaat niet. Dus je kunt wel samenwerken, maar als je verschillende ambities hebt of verschillende uitgangspunten in je plan, dan is samenwerken natuurlijk wel een lastiger opgave.
Ja, maar dat is natuurlijk, er zijn heel veel voorbeelden waar het wel kan. Als je kijkt naar de achterban van VNO-NCW bijvoorbeeld, dat is nogal divers wat daar allemaal zit. Maar het lukt ze toch heel vaak om gewoon één geluid te laten.
Ja, maar ga maar eens vragen of dat huwelijk tussen VNO-NCW en MKB Nederland nou zo'n succes is, bijvoorbeeld.
Het is in ieder geval een goede poging. En ik bedoel, bij VNO-NCW zijn zowel de banken aangesloten als ook de ziekenhuizen, bij wijze van spreken. Het is nogal een diverse en de grote metaal. Dat is nogal een divers gezelschap. En dat is toch de kracht. Als je met elkaar de krachten weet te bundelen. En dat is tegenwoordig zeker zo. Het is heel makkelijk om je weer apart te gaan organiseren. En weer een clubje op te richten voor jouw specifieke doelgroepje. Maar je lobby komt het gewoon echt niet ten goede. Je moet echt samenwerken, coalities vormen.
Maar wie zou
en dat betekent dat je af en toe wat moet gunnen aan een ander. Ook hè, dat je gewoon samen datgene waar je mee naar buiten gaat uiteindelijk ook een compromis is waar je rekening mee houdt.
Maar dat protest is volgens mij, in ieder geval het negatievere geluid, is ook wel gekomen door de uitspraak ZZP'ers kiezen ervoor, dan hadden ze maar een buffer op moeten bouwen.
Ja, dat is Wiebes in het allereerste begin geweest. Die daar overigens excuses voor heeft aangeboden.
Jawel, maar dat is dan wel de start van de discussie, denk ik. Dat is dus die negatieve stroom van informatie, die kwam daar een beetje vandaan. En ik vraag me ook wel af, wie zou dat dan voor ze op moeten nemen? Waar ga je dan naartoe?
Mark.
Ja, als ik slim ben, dan raad ik mijn mede-panellid Roos Woutersen aan van de werkvereniging om je daar allemaal eens bij aan te sluiten. Maar kijk, uiteindelijk moet natuurlijk gewoon die ZZP'ers moeten zorgen dat het duidelijk is voor welke belangen we komen nou op. Dus ik denk dat ze moeten zorgen dat het duidelijk is over welke groep ZZP'ers hebben we het nu steeds. En ga dat nou niet in allerlei verenigingen en platformen zitten doen. Kom dan met één platform en zorg dat je helder maakt met welke boodschap namens welke groep, welk deel van je groepje naar buiten komt. En zorg ook inderdaad voor compromissen, zoals Frans zegt. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat je meedenkt in de oplossing en ook af en toe bereid bent om iets in te leveren. En de ZZP'ers, ja, je bent natuurlijk ook ZZP'er omdat je graag zelfstandig bent. Nou, dan lijken ze ook graag zelfstandig te werken. Ja.
Frans, tot slot, want welk club je ook bent. Ze hebben zich al wel druk gemaakt over die partnertoets. Die zit in de tweede NOW-regeling. Wat ik net al uitlegde, als je partner wel genoeg verdient, dan kom je niet of veel minder in aanmerking voor steun. Is dat nou wel helemaal eerlijk, als je het vergelijkt met de ondersteuning van de gewone werknemer?
Nou, kijk, dit is natuurlijk het punt. De ZZP'ers hadden echt gewoon een prima uitgangspunt om dat beter uit te onderhandelen. Want als ik ben een ondernemer, we hebben bijna 70 mensen. Als er bij ons NOW aangevraagd zou moeten worden, wat overigens niet het geval is, dan komt er helemaal geen partnertoets, hè, dus die ondersteuning voor de loonkosten. Er komt er helemaal geen partnertoets. Dan krijgen we gewoon van de overheid dat salaris deels overgemaakt. En voor de ZZP'er geldt het wel. Dus het klinkt echt heel onredelijk. Maar ja, de manier waarop zij dit nu gedaan hebben, ja, dat betekent dat een lobby die een grote kans van slagen had, mislukt is doordat ze niet over hun eigen schaduw heen konden stappen en dus allemaal een eigen lobbytje zijn gaan voeren.
Wij gaan naar een andere sector. Een sector die goed in de gaten wordt gehouden. Dank u zeer, Frans. Namelijk de vleesverwerkende industrie. Die ligt onder het vergrootglas vanwege de uitbraak van corona bij vleesverwerker Vion. Ik kwam een interview tegen vandaag in de Volkskrant met een econoom. En die zegt, deze sector ligt al snel onder het vergrootglas. Het is goed dat er op ze wordt gelet, maar het gaat om nog geen 200 vastgestelde coronabesmettingen op de 45.000 in heel Nederland. Kortom, deze sector ligt misschien wel te snel en te vaak onder het vergrootglas. Mark, hoe zou dat komen?
Nou ja, kijk, deze sector ligt onder vergrootglas omdat het over onze voedselveiligheid gaat. En daarom, diverse schandalen hebben in het verleden plaatsgevonden. Ja. Bij slachthuizen waar de voedselautoriteit om.
Ik hoor het. Dus het is eigenlijk ook een erfenis uit het verleden, denk ik dan. En betekent dat ook dat die vleesverwerkende industrie, misschien wel ook de branchevereniging die er is, dat die zich anders moet opstellen? Dat die zich anders of sneller moet mengen in het publieke debat?
Nou ja, kijk, ik denk dat ja. En ik denk dat ze moeten laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten. Dus ook als het gaat over uitzendbureaus die werknemers uit het buitenland inzet. Dat ze niet alleen kijken naar de maatregelen die ze nemen op de fabriekslocatie, maar ook hoe de huisvesting en de maatregelen daarbuiten eruit zien. En volgens mij zijn ze daar nu ook kritisch naar aan te kijken van, wat kunnen we daaraan doen?
Ja, het gebeurt wel onder politieke druk, hè, dat ze daar kritischer naar gaan kijken en hun testbeleid aanpassen. Maar het is voor vakbonden bijvoorbeeld al heel lang een agendapunt. De huisvesting van die werknemers, vaak uit het buitenland, dicht op elkaar, krap, geen goede omstandigheden. Frans, is dit het moment om dat punt dan maar eens definitief te maken?
Nee, dat is helemaal niet het moment om dat punt definitief te maken. We hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Het is wel goed om het eventjes op het lijstje te zetten.
Frans, dit is toch een kans voor open doel eigenlijk, of niet? Of nee, ben ik dan te opportunistisch?
Nee, ik geloof niet dat je. Ik denk dat je nu mensen daar mee gaat irriteren. Overigens, de reden waarom dat nu zo raar loopt met die vleesverwerkende industrie is volgens mij dat ze echt niet uit zichzelf communiceren met hun stakeholders. Met Den Haag, met het RIVM, met al die de voedselwarenautoriteit. Dus op het moment dat er iets zich voordoet in hun industrie, zouden ze eventjes moeten bellen naar het ministerie en zeggen, dames en heren, er is iets mis. Want we hebben veel coronagevallen. Dat doen ze niet. En wat gebeurt er dan? Dan word je op het matje geroepen. En dat beeld hè, van gisteravond op de televisie, dat die meneer namens een vleesverwerkende industrie daar stond en echt duidelijk op zijn broek had gehad, dat komt omdat hij zelf niet gebeld heeft naar het ministerie om te vertellen dat dit aan de hand was. Het ministerie moest het uit de krant vernemen. Ja, dat is echt het allerdomste wat je kunt doen in een lobby.
Ook als die problemen ontstaan terwijl je je wel aan de voorschriften hebt gehouden. Want de mensen over wie het gaat, die hadden geen klachten. Er is niet gebroken met het landelijke testbeleid. Fion beweert zelf dat er eigenlijk niet iets is gebeurd waarvan het RIVM of het kabinet zou kunnen zeggen, nou, dat had echt niet gemogen. En toch moet je dan bellen.
Zeker. Je moet je relatie goed houden. Je moet je stakeholders blijven informeren. Want anders gaat het mis. En op het moment dat ze verrast worden, dat vinden ze echt niet leuk. Want dan staat het in de kranten en dan waren ze zelf niet op de hoogte. En dan word je op het matje geroepen. En dat betekent ook dat je daarna gewoon een slechtere regeling voor jezelf kunt treffen als je die nodig zou kunnen hebben. Want de relatie is gewoon verstoord. Die moet je weer opnieuw gaan opbouwen. Dus mijn advies aan de vleesindustrie is, bouw je relatie op.
Ik wil met Mark ook nog even terug naar het punt van die vakbonden die al langere tijd een kwestie maken van de huisvesting van die werknemers, die vaak de wens overlaat. Frans is er heel duidelijk over. Dat moet je nu niet nog eens dik op de agenda zetten, want dat is niet chic. Mensen vinden je dan vervelend. Terwijl ik daar, als niet-lobbyist, moet ik er meteen bij zeggen, toch van zou denken, ja, doe het nu. Juist nu. Wat denk jij?
Ik ben het heel vaak met Frans eens. En die loopt al lang mee in het lobbyvak. Maar in dit geval. Dankjewel. Maar in dit geval zou ik wel, als ik de vakbonden was, nu gewoon hier een punt van maken. Ik denk dat wij met z'n allen zien dat om voor een kilo vlees te kunnen betalen wat we nu betalen, dat dit de gevolgen daarvan zijn. Dus als dat betekent dat we met z'n allen iets meer moeten gaan betalen, omdat mensen wel in een betere huisvesting zitten, dat de consument heel goed begrijpt dat de vakbonden zich daarvoor inspannen, en ook dat de voedselverwerker, de vleesverwerker in dit geval, dan ook dat door gaat breken aan de kassa. En er zijn heel veel vervelende issues op dit moment aan de hand, maar volgens mij proberen we juist de coronacrisis te bestrijden. En is dus ook van belang dat buitenlandse werknemers in Nederland die dit harde en moeilijke werk voor ons doen, dan ook gewoon op een goede manier worden gehuisvest.
Nou, daar komen jullie niet in één minuut uit. Dus het laatste woord is aan Jacqueline, als jij nog iets aan wilt toevoegen.
Nou ja, dat laatste lijkt me misschien wel het belangrijkste. Dat er goed voor die mensen gezorgd wordt. En dat als je het economisch niet rondkrijgt in een goede prijsstelling, dat je heel goed moet zoeken naar oplossingen. En natuurlijk moet er goed gelobbyd worden. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar ik vind het meest schrijnende dat er zo met die mensen wordt omgegaan.
Ah, maar daar ben ik het helemaal mee eens.
Overeenstemming in het lobbypanel. Het is er na een half uur toch van gekomen met wat horten en stoten. Mark van den Anker was aan de telefoon, mede-eigenaar van WePublic. Frans van Drimmelen, dank. En mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Tot een volgende keer.
Tot volgende keer.
Voor mij is de volgende keer morgen al. Dan gaat het over Holland Casino. 4000 werknemers thuis, 0 euro omzet. Dus het bedrijf staat stil, maar het hoopt wel snel te heropenen. Morgen is de CEO Erwin van Lambaert te gast in dit programma. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.